Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Fijn dat ik hier mag zijn. U bent gekomen voor het evangelie. En dat ga ik u en dat ga ik jou in twee woorden vanavond proberen duidelijk te maken. Het zijn geen woorden die ik zelf verzonnen heb. Het zijn woorden die net gelezen zijn. Woorden die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome. Om niet. Voor de pauze stellen we ons de vraag, wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over ons? Na de pauze stellen we ons de vraag, wat zegt dit over God? Om niet. Wat zegt het over mij? Wat zegt het over God? Eerst, wat zegt dit over mij? Zou je het missen als deze twee woordjes niet in de Bijbel zouden staan? Ze staan in vers 24 van Romeinen 3. Als je de Bijbel bij je hebt, pak hem erbij. Ik verwijs af en toe naar een tekst. Er staat dat wij allen gezondigd hebben en dat wij de heerlijkheid van God missen. En dat wij om niet gerechtvaardigd worden. Is het niet een beetje overbodig? Hadden we het gemist als er gestaan zou hebben, we worden gerechtvaardigd door zijn genade? Dat is toch ook waar? Dat is toch ook Bijbels? Om niet. En juist dat onderstreept de inhoud van het evangelie. Van de blijde boodschap. Het onvoorwaardelijke eraan. Het radicale ook. Want het evangelie is geen samenwerkingsplan tussen mensen en God. Ik doe iets, niet zoveel, maar iets, en God doet het meeste. Het zit zo in ons DNA, hè? Wij denken voor niets gaat de zon op. En voor alle andere dingen moet je toch echt iets doen, toch? Dat leren we onze kinderen. Het komt je niet aanwaaien. En het hel komt je ook niet aanwaaien. Daar moet je toch wel iets voor doen. Daar moet je op voorbereiden. Dat nemen we mee, de kerk in. Het zit in onze denksystemen. Het is een virus wat onder onze leden zit. En wat we maar niet kwijtraken. Paulus haalt daar vanavond een streep doorheen. En ik hoop dat dat bij jou en bij u vanavond ook gaat gebeuren. Dat er een streep doorheen gaat tussen dat denken in termen van samenwerken. Dat klinkt misschien heel evangelisch, maar het klinkt ook heel reformatorisch. Een mens zal toch eerst. Goed, kom ik straks nog wel even op. Of je nu Jood bent, of je nu heiden bent, Paulus noemt die twee groepen allebei in Romeinen 3. Je wordt beschuldigd dat je onder de zonde bent. Dat is het uitgangspunt van Paulus in Romeinen 3. Je bent onder de macht van de zonde. Je bent in de greep van de zonde. En denk bij macht maar aan een dictator, aan een regime waaraan je je moet onderwerpen. Je leeft in onvrijheid. Je bent gebonden. Dat is het uitgangspunt. Zo verwoordt Paulus het in die sombere tekening. Het is een hele zwarte pasfoto van ons leven. Romeinen 3, vanaf vers 10 tot en met vers 20. Letterlijk van top tot teen zijn wij onder de zonde. Zitten wij onder de zonde. En daarom komt Paulus tot de conclusie uiteindelijk. Wij hebben allemaal gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God. En wat moet God met zonde? God kan niets anders met zonde dan zonde straffen. God is te rein van ogen dan dat hij de zonde zou kunnen zien. Hij moet er wat mee. Het moet weg. Het kan niet bestaan voor God. Want God is rechtvaardig en heilig. Het is zo tegengesteld aan de zonde, aan zondaren. Die woorden slaan we liever over, maar ze staan er wel. Hè? Dat de hele wereld verdoemelijk is voor God. Het kwaad zit in de structuren van de wereld. Maar het kwaad zit ook in de vezels van mijn bestaan. En het komt eruit. Het is net als die vulkaanuitbarsting in IJsland. Misschien hebt u erover gehoord, over gelezen. Het rommelt, het gonst en dan ineens is die uitbarsting er. Herkenbaar? Het kan ook innerlijk, hè, tot een vulkaanuitbarsting komen. De zonde, dat gore, dat vieze, dat vuile, dat huichelachtige in je, dat dubbelhartige, die twee gezichten, hè, dat hypocriete. Mensen denken dat je, nou ja, toch wel een hele nette en gelovige jongen bent. Maar ze moesten eens weten wat er innerlijk allemaal voor vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Zonde. Dit zeg ik allemaal omdat het de achtergrond is van die twee woorden waar het vanavond om gaat. Om niet. Om niet. Ik kan het ook zo zeggen. Het is gewoon een hopeloos verhaal met u en met mij. Het is echt een hopeloos verhaal. Is er dan helemaal niets goeds van de mens te zeggen? Oh jawel, er is veel goeds van de mens te zeggen. Van ons. En van de mensen in deze wereld. Wat gebeurt er niet? Veel goeds onderling tussen de mensen. Er is veel humaniteit, medemenselijkheid. Het is geweldig. Wij zijn geen beesten. Al gedragen we ons soms wel zo. En kunnen wij beestachtige dingen doen. Maar over het algemeen. Ja, dan gaat het toch ook wel goed. Hè? Dan doen we veel mooie dingen en er komen veel goede dingen tot stand. Horizontaal gesproken. U kent ze wel, buren, collega's. Ze zitten hier vanavond niet. Maar ze zijn wel levend en innemend en belangstellend. Net de burgers. Wat mankeert eraan? Wij missen de heerlijkheid van God. God plaatst ons niet alleen tussen de mensen en zegt van nou, er zijn mensen die wat boven het maaiveld uitsteken. Dat zijn wellevende, goede mensen die goed leven. Maar God plaatst ons voor hem. En zo komt Paulus tot de conclusie dat wij zondaren zijn. En dat wij de heerlijkheid van God missen. Dat wij de standaard van God niet halen. Dat is het probleem. Wij met onze standaarden schalen onszelf en anderen in. En dan lijkt het ook nogal wat. Maar als God het doet. God laat zijn norm staan. Hij wil heiligheid. Hij wil heerlijkheid. Hij wil zichzelf terugzien in mij. Zoals ik mijn spiegelbeeld zie als ik in het water kijk. God past de norm niet aan. De wet is goed. Gods geboden zijn goed. En God zelf is goed. Wat betekent dat voor mij? Ja, dat al mijn pogingen om God te bewegen om mij genadig te zijn. Goed luister hoe ik het zeg. Dat al mijn pogingen, al mijn streven, al mijn geestelijk bezig zijn, al mijn probeersels om God over de brug te krijgen, om God aan mij genade te laten bewijzen, dat die niet voldoen. Want weet je, wij zijn allemaal te licht bevonden. Het zal hier in Rijssen ook wel zo gaan, hè, dat er gesproken wordt over lichten en over zware. Lichte kerken en zware kerken, lichte christenen en zware christenen. Dat is natuurlijk echt praat van ons mensen. Want weet je, voor God zijn we allemaal veel te licht. Al ben je loodzwaar. Veel te licht. We zakken allemaal door het ijs. Voor God kunnen we niet bestaan. Wat een onzin. Zwaar en licht. We zijn kinderen van de toorn. We kunnen niets bijdragen aan onze redding. Om niet, zegt Paulus. Dat is het evangelie. Maar weet je wat wij ervan maken? Een mens moet eerst niets worden. Een niet en een nul. Ik ga het vanavond heel scherp zeggen. Weet je, dat zeggen, hè, dat een mens eerst niets moet worden voor God, dat staat haaks op het om niet van Romeinen 3. Wij kunnen daar niet mee om uit de voeten. Dat we om niet gerechtvaardigd worden. Dus we maken ervan, je moet niets worden voor God. We kunnen niet uit de voeten met het evangelie wat zo onvoorwaardelijk is, dat zondaren welkom zijn bij Jezus. Dat wij er onze eigen gedachten bij gaan fantaseren en het gaan inkleuren, zodat het logisch wordt, verklaarbaar, past in een denksysteem. En ondertussen smokkelen we via de achterdeur dat wat wij vervloeken in Rome binnen. Wij werken. Wij doen ons best. Dat zeggen we niet, maar we doen het wel. En we zeggen niet dat we werken, maar we doen het wel. Een mens moet eerst zijn eigen ondergang liefhebben. Een mens moet liever verloren willen gaan dan behouden willen worden. Waar staat dat in de Bijbel? Je zult eerst de toornende God leren kennen voordat Christus geopenbaard wordt. Hij is een verborgen persoon. Geloven in Christus, je kunt beter 1000 keer twijfelen, oprecht twijfelen, dan 1 keer onoprecht zeggen dat je gelooft. We kennen allemaal het conflict tussen Rome en de Reformatie. Als ik het heel kort samenvat, Rome zei het is geloof en de werken. De Reformatie zei nee, het is alleen door het geloof. Maar ik geloof dat niet. Al ben ik 100% refo, ik geloof dat niet. Ik wil daar niet aan, om niet. Genade is zo groot en zo kostbaar dat we het ons niet kunnen voorstellen dat er niet iets aan onze kant tegenover moet staan. Wil het ook voor mij zijn? Herken je het? Om niet. En we zijn bezig, net als die restaurateur van die oldtimer. Die oldtimer ziet er niet uit. Hij rijdt niet meer. Hij stond jaren in de garage. Verroest, banden kapot, motor loopt niet meer. En we gaan de auto van buiten poetsen en nieuw in de lak zetten. Nieuwe banden eronder. En vervolgens willen we gaan rijden. En iedereen beseft hier, dat gaat natuurlijk niet werken. Het probleem zit veel dieper. Een oldtimer restaureren is geen kwestie van even de lak bijspuiten. Begin bij het motorblok. Als je hem wil laten rijden. Komt de rest ook wel. Nou, in het geval van mijn leven, moet niet van buitenaf wat veranderd worden. Ik moet niet aan de slag gaan om een stukje geloviger te worden of een stukje ernstiger te worden en serieuzer. En nou ja, ga zo maar door. We hebben gezondigd, zegt Paulus. Erken dat nou maar. Beleid dat maar, zeg dat maar. Spreek het maar na. We missen de heerlijkheid van God. Gezondigd. Weet je wat dat betekent? Ja, dat we slechte dingen doen en zo. Ja, wacht even. Wij hebben gezondigd. Wij staan op dezelfde lijn als criminelen. En dames die hun lijf verkopen, hun lichaam verkopen aan anderen. Wij meenden er redelijk goed af te komen. Maar God zegt, je bent diep gezonken. En je staat in het dal. Diep in het dal. En als je nou de berg gaat beklimmen, hè? Je staat heel diep in het dal, je gaat de berg beklimmen, dan sta je een stukje hoger natuurlijk. En als je nog verder loopt, naar de top van de berg, sta je helemaal hoog. Maar wie van ons kan de sterren aanraken? Al sta je boven op de berg, of diep in het dal, dat maakt ook niet zo heel veel uit hoor. De sterren raak je niet aan. Voor God is de hele wereld veroordelenswaardig. De hele wereld, inclusief de Refo-kring. Ook wij. Is dat een sombere boodschap? Het ging toch over het evangelie? Ja, maar dit is het evangelie, lieve mensen. Ik vind dit zo hoopgevend. Want dat betekent dus dat alle pogingen om echt eens een keer serieus eraan te gaan doen, dat het allemaal op niets uitloopt. Omdat ik niet toegeef dat ik niet uit de voeten kan met die twee woordjes. Om niet. Och, ik bid me wat af, ik zucht wat af en ik kerk wat af en ik lees wat af. Dan zeggen we ook nog tegen elkaar, ja, dat is heel goed, hè? Daar moet je mee doorgaan. En ik ga het natuurlijk ook niet onderuit halen. Maar het draagt niet bij aan je redding. Toch? Om niet, toch? Dat is het evangelie. In twee woorden. Triest. Hopeloos. Dat zegt het over mij. En tegelijk, ja, dit is dus ook iets heel moois. En dat gaat straks na de pauze nog veel meer open, want dit is de achtergrond. En dat heeft Paulus nodig om straks te laten zien, en dat wil ik ook heel graag delen met jullie, wat dat zegt over God en over zijn zoon. Als het zo slecht gesteld is met mij en er van mij geen heil meer te verwachten is, ja, waar moet het dan vandaan komen? Nou, dat gaat Paulus zeggen zometeen. Eén ding verklap ik alvast. God haat de zonde. Daar kan die niet mee overweg. Maar God heeft de zondaar lief. En daar zit de hoop. Daar zit de verwachting. En straks daarover meer. Laat dit eerst even indalen. Die trieste, zwarte toestand blijkt uiteindelijk het hoopgevende evangelie te zijn. Voor jou en voor mij. Twee woorden. Het evangelie in twee woorden. Om niet, wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over God? Maar nu. Ik heb in het eerste deel van de lezing sterk de nadruk gelegd op het eerste gedeelte van Romeinen 3, wat gelezen is. En nu het vervolg. Vers 21 begint met maar nu. En in dit gedeelte schittert het geheim van Gods genade. Hoe dan? Want als ik onrechtvaardig ben, als de hele wereld veroordelenswaardig is voor God, als mijn beste werken niet kunnen meetellen, en God blijft rechtvaardig, dan kan het toch alleen maar verkeerd aflopen? Dan moet God mij toch straffen? Dan moet God mij toch voorbij gaan? Ja. En nu moeten we oppassen dat we niet tegen elkaar gaan zeggen... ja, maar weet je, God is wel rechtvaardig, maar God vergeeft gelukkig ook. Vergeven, ja, daar is hij voor gekomen. Dat doet hij. Niet zeggen, God is rechtvaardig, maar gelukkig hij vergeeft. Goed luisteren. God is rechtvaardig en vergeeft. Allebei. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was eens een Russische tsaar. U weet wel, zo'n strenge, rechtvaardige leider. En in zijn land had hij de wet afgekondigd dat wanneer iemand geheime informatie doorspeelde aan derden, er straf zou komen, 100 stokslagen. En op een zekere dag kreeg de tsaar het bericht dat iemand gelekt had. Geheime informatie was doorgespeeld. En de tsaar vroeg wie. Ja, het schijnt een oude vrouw te zijn. Breng haar bij mij. En toen die oude mevrouw het vertrek van de tsaar binnenkwam, schrok de tsaar zich wezenloos. Het bleek zijn oude moeder te zijn. Wat zou de tsaar doen? Zou hij zeggen, dit kan niet. Dit is mijn moeder. Ik kan haar dat niet aandoen. 100 stokslagen. Of zou hij zeggen, wet is wet. Het recht zal geschieden. Al is het mijn moeder. Ze krijgt straf. Wat denk je? Het is onmogelijk om te kiezen. Wat doet de tsaar? Hij pakt een stok en hij begon. Zijn eigen oude moeder, hij sloeg haar. En zijn moeder kermde het uit. En het hart van de tsaar brak. En weet je wat hij deed? Hij gaf de stok aan een ander. En hij zei, sla maar, die andere 99. En wat deed hij? Hij ging voor de oude moeder staan. En hij telde mee. 99 slagen. Hij ving ze op. Want hij stond beschermend voor zijn moeder. De straf die haar de vrede aanbracht, was op hem. Het volle oordeel droeg de tsaar. Het is maar een verhaal. Maar ik ga u vertellen, ik ga jou vertellen, het verhaal. Het is geen verhaaltje, het evangelie. In twee woorden, om niet dat er één geweest is die met bebloede rug hetzelfde deed. Het leek erop. Hij sprong in de bres. Niet alleen met een bebloede rug, maar tot de dood van het kruis. Gods toorn, rechtvaardig opgewekt door onze zonde, ontbrand richting de Zoon van God, die gekomen is naar deze wereld. Gods toorn, Gods gramschap wordt uitgestort. God gaat de zonde niet voorbij, parkeert de zonde niet, neemt geen afstand van zijn rechtvaardigheid, maar is rechtvaardig door de zonde te straffen. Hoe dan? God is het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. In Christus. Het heeft niks met de alverzoening te maken. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Hij vindt, zingen we met Psalm 85, in gunst, in genade en niet in wraak zijn welbehagen. Want God heeft in de dood van zijn zoon De toorn van zijn vader tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen. Lees maar na in je Bijbeltje. Zondag 15. Daar staat het. Nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard, zingt Paulus. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Waarom Hij? We hebben gezondigd, toch? Ja, maar we worden, vers 24, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Hoezo verborgen? God heeft hem openlijk, publiek, iedereen mag het horen en weten en zien, aangewezen. Als middel tot de verlossing. Dat heet genade. God draait niet om de schuld heen, dat doen wij. Wij sjoemelen. Maar God is betrouwbaar, recht door zee. Hij straft de zonde. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, strafte hij ze aan zijn lieve kind. Zo is God. Ik weet niet met wat voor denkbeeld over God jij hier vanavond gekomen bent. Er zijn van die onjuiste denkbeelden over God. God is de rechter, hij beslist. Je weet het maar nooit bij God. De een gaat die voorbij, de ander verkiest die. Het is afwachten. Als die je goed gezind is, ja, dan zul je het meemaken. Als die je niet goed gezind is, dan gaat hij je voorbij. Kun je bidden tot je in ons weegt. Maar het zal je niets brengen. Het brengt mensen tot razernij en wanhoop. Ik heb iemand horen zeggen, ik wou dat ik een dier was. Want dan had ik geen ziel, ik kon gewoon leven. Mensen, dat is toch vreselijk? Ik wou dat ik een dier was. Je bent geen dier. Je bent een mens. Je bent een schepsel. Je bent een zondaar. Maar Christus is gekomen om precies dat wat je bent op te zoeken. Zondaren. God verlost. Hoe dan? Door zijn genade in Christus Jezus. Nogmaals, hij gaat niet buiten de schuldvraag om, maar hij laat zijn zoon ervoor boeten. Zie je dat? Zie je dat? Niet ik moet eerst dit en dat, maar zie je wat God gedaan heeft? Hij heeft geboet. Hij gaat onder in de toorn van God vanwege mijn zonde. Dat is genade. En daar kun je een leven lang je alleen maar over verwonderen. Dat God zo is en niet anders. Om niet. God neemt alles mee om mijn zonde te vergeven en mij rechtvaardig voor God te stellen. Ik ben zo ongeschikt. En zo voel ik me ook. Maar Gods zoon is zo geschikt. En je mag je hoop op hem stellen. God wacht om je genadig te zijn. De vraag is dus niet, hoe zorg ik ervoor dat God mij genadig wordt? Alsof het probleem bij God zit. Het probleem zit hier. Hoe krijgt God mij zover dat ik van genade ga leven? Hoe? Door het te proclameren vanavond. Door het je aan te reiken. 2 Korinther 5 vers 21. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En hij zegt het vanavond daarom tegen jou. En ik mag je hoofd voor hoofd aankijken en aanspreken. Ik doe dat niet, maar God doet het vanavond wel. Hij zegt tegen je, laat je met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Ik moet bij God niets voor elkaar krijgen. Dat gaat me niet lukken. Maar God kreeg het voor elkaar. In Christus. de schuld en de zonde weggedaan. Geloven wij dit evangelie? Op deze avonden klinkt veel Luther, geloof ik, hè? Weet je wat Luther zei over geloven? Geloven is Christus lofzingen en twijfelen, wanhopen aan jezelf. Nou, dat is zo'n hele fraaie omschrijving die je nooit meer moet vergeten. Wat is geloven? Christus lofzingen en jezelf betwijfelen. We hebben alle gezondigd. We missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gerechtvaardigd. Door de genade die in Christus is. Doorlezen. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Mocht om niet abstract klinken. Wat Paulus daarna zegt is concreet. De verlossing in Christus Jezus. Wat zegt dat over het evangelie en over het aanbod van het evangelie? Dat het geen vrome wens is. Mocht de Heere dit aan je willen geven. Wat doen we dan tekort aan de woorden om niet? Alsof God maar nauwelijks wil geven. Hoe kwalijk is dat? God is genadig. Het probleem zit hier. Het evangelie is geen vrome wens. Het evangelie is ook geen afkondiging van de stand van zaken. Wij zijn zondaren, wij kunnen niets. Het evangelie is ook geen goedkope geruststelling. Maak u zich geen zorgen. Het zal op een of andere manier wel goed komen, want God heeft ervoor gezorgd dat alle zonden weggegaan zijn. Het evangelie is proclamatie. Het evangelie is een liefdesaanzoek. God wil je hart. Hij denkt aan je hart. Mijn hart, zo vuil. Zo dubbel. Zo hard. Ja. Er is een lam dat bloedt. En dat bloedende lam bloedt voor jou en voor u. God heeft zijn Zoon openlijk aangewezen als middel tot verlossing. Kijken vanavond, hè? Zie het Lam van God en je kijkt je levend. Zie het Lam van God. Kijk wat God gedaan heeft. Hij heeft een lam in de aanbieding. Zijn Zoon, zijn verlossing. In Christus Jezus. Dat was de ontdekking van Luther destijds. Dat de barmhartigheid van God zo groot is. Dat ik mijn toevlucht mag nemen tot hem. En zegt hij, het is de grootste zonde om aan die genade te vertwijfelen. Dat is pas zonde. Als je daaraan twijfelt. Teken je faillissement. Om niet. En prijs God, om wat hij deed in zijn Zoon. En wat hij doet door zijn geest. Jou verbinden aan de Heer Jezus. Dat is het evangelie. Wat mensen zwaar van de zonde licht maakt. Het kan. Het kan voor iedereen. Het kan voor mij. Evangelie. In twee woorden. Om niet. Halleluja. Amen.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.